Als het goed is, hoort u mij?
Ja, dat lukt. Goedemorgen iedereen. Ik ben heel blij om in jullie midden te zijn. Weer een jaartje geleden, gaat snel. We gaan straks lezen in Nehemia, maar ik wil toch heel kort iets vertellen over de VG, de Vrije Evangelische Gemeenten. Jullie maken er deel van uit. Er zijn 31 gemeentes, ik zal maar zeggen van de pannen, tot in St. Vith. Dus als u ooit in St. Vith op vakantie bent, moet u daar zeker naar de gemeente gaan. Een paar dingen wil ik graag noemen. We hebben onze jaarlijkse familiedag. Niet dit jaar, maar wel alle andere jaren. Maar jullie hadden een heel mooie ontmoeting met Turnhout, hoorde ik. Dus dat was heel mooi op 1 november. Nu, we zijn aan het zoeken naar een zaal voor 2016. En ik wil graag uw gebed vragen daarvoor. We hebben verbinding, dat verbindt ons met elkaar, daar staat nieuws in, staan artikelen in, en zo verder. We hebben de leidersconferentie, waar verschillende leiders ook van hier naartoe gaan. We hebben een beleidsplan gemaakt, ook samen VEG zijn, de gemeentes meer met elkaar verbinden, en ten dienste staan van de gemeentes. We hebben EHBO, begeleiding van jeugdleiders. En daar zit Dennis ook in, van deze gemeente, David Buntings en Henri Meneere. Het is eigenlijk een kweekvijver van toekomstige leiders, zien we, want Kurt Maaijes was er ook bij, is ondertussen directeur geworden van de Belgische Evangelische Zending. Dus dat is prachtig om dat te zien, hoe jonge mensen daar ook groeien. We hebben op 30 januari, elke laatste zaterdag van januari, een dag van verootmoediging en gebed. Dus als u graag daar naartoe wil komen, dan bent u welkom in de Vrije Evangelische Gemeente in Lokeren. En dan tenslotte nog ETS, Evangelische Toerustingsschool. En verschillende van jullie hebben dat gevolgd of volgen dit op dit moment. Daarnet kwam er iemand naar me toe. Ah, nu kan ik een gezicht plakken op jouw naam, want ze krijgen natuurlijk mails, de studenten. En het is goed om elkaar ook even live te zien. Goed, ik ga kort ook heel kort iets vertellen over een nieuw project dat gestart is. Een wonderlijk iets wat God ons gegeven heeft voor ons Vlaamse land. En daarbuiten, want we hebben al een groep van Duitsland die ook gereserveerd heeft. Connect, christelijke herbronning, een plaats van herbronning, een plaats van rust. Een plaats waar mensen kunnen komen om in gebed te gaan, om God te zoeken, om te fietsen, om te wandelen, in de natuur te zijn, om te zoeken wat Gods wil is voor hun leven. Een verblijfplaats van herbronning, rust. Persoonlijk, maar ook in groep. We hebben verschillende groepen die al gekomen zijn. We hebben één gebouw, daar zijn 7 studio's. We hebben een tweede gebouw, daar zijn 5 appartementen. En in het ene gebouw, hier wonen gezinnen. Dus dit zijn de gezinnen, hebben zo'n appartement om in te wonen. We hebben nog eentje vrij, dus mocht u mensen kennen of zelf interesse hebben, dan kunt u komen wonen ook om eigenlijk het project te ondersteunen. En dit zijn de studio's voor gasten. Hele mooie, ruime studio's, zo'n 45 vierkante meter, met een mezzanine waar je met 1 tot 4 kunt slapen. En dan, ja, de receptie eventjes tonen, en dan ziet u hier wat beelden nog van de binnenkant van de studio's. Een hele mooie tuin er rond. Dus, u ziet, het is een prachtig geschenk wat we gekregen hebben. We hebben 10 jaar aan de visie gewerkt en God heeft dit nu geschonken. Het is een prachtige omgeving, de Vlaamse Ardennen. Het is een hele mooie streek om naartoe te komen met de Schelde, met een provinciaal domein. Prachtig kasteel met om de hoek een tearoom, waar ze heel lekkere dingen hebben. En in de straat schapen, koeien, we zitten met een klein straatje net naast de deur. Moorichem is de plaats waar het zich bevindt, naast Oudenaarde. Een heel mooi romantisch plaatsje. En u ziet, ja, tussen de velden, prachtige vergezichten. Het is een hele mooie streek met op een paar kilometer een donkmeer. Een hele mooie plaats om te fietsen, te mountainbiken, te wandelen, aan teambuilding te doen. We zijn al met verschillende geweest, ook onder andere met het VEG-bestuur. En we hebben een kennismakingskorting tot 15 maart. 2016 een groepskorting vanaf 10 personen en een speciaal weekend een keer nog even terug. Nu volgende week hebben verschillende die zich hebben ingeschreven. Dus nu vrijdag starten we met een gratis ontbijtbuffet nog extra erbovenop. Met dagopening, met gebedswandeling enzovoort. Dus mocht u zeggen, we willen er een weekendje tussenuit, dan bent u zeker van harte welkom. Dit weekend, komend weekend of een ander. Dus nog even een beeld met het adres Wortig en Petegem, juist naast Oudenaarde, op 100 meter van Oudenaarde. Daar is de grens. En hier gaan we terug. Oké, dankjewel voor de PowerPoint. We gaan naar Nehemia. Nehemia is een boek dat mij altijd weer boeit en aanspreekt. Een man vol van geloof. En we gaan even kijken. Nehemia hoofdstuk 1 gaan we lezen. Het boek Nehemia is eigenlijk in de Hebreeuwse tekst een deel van het boek Ezra. Dus u moet die eigenlijk allebei samen lezen. Het wordt koud, hè? De winter is in aantocht en de kerstvakantie is er bijna. Het is moment om een keer Ezra en Nehemia door te lezen en te zien wat God allemaal gedaan heeft. Nu, Nehemia laat eigenlijk de vervulling zien ook van de profetieën van Zacharia, van Daniel, over de herbouw van de muren van Jeruzalem. Daar gaat het over. Dus we gaan even een tipje van de sluier oplichten. De rest moet u thuis lezen. Maar het is bemoedigend. Het is prachtig om dit te mogen lezen. Nehemia, een man van God, die grote dingen van God verwachtte en die ook grote dingen voor God mocht doen. Hij kon een naar de mens bijna onmogelijke taak vervullen. De muur, of de muren, rondom, herbouwen in 52 dagen. Ongelooflijk. Nu, ook wij, als we naar de mens soms bijna onmogelijke dingen mogen doen in Gods Koninkrijk, we hebben net het lied gezongen, bouw Gods Koninkrijk, dan gaat God ons dingen soms laten doen die naar de mens onmogelijk zijn. Zodat hij de eer krijgt. Zodat hij zijn almacht mag tonen. Hebt u het al meegemaakt in uw leven? Dat er dingen gebeurd zijn en dat u in Gods Koninkrijk mocht aan het werk gaan. We hebben het al zo dikwijls gezien in ons leven. Al jaren. Ook weer nu met dit project Connect. Wonderlijk hoe God aan het werk gaat. Wonderlijk hoe hij werkt ook in mensenlevens. God werkt doorheen onze zwakheid en onze beperktheid. En dan krijgt hij alle eer. Maar de vraag is, hoe kunnen we leren bouwen als Nehemia? Hoe kunnen we het geheim ontdekken? Zijn sterkte? Wat loopt met andere woorden als een rode draad doorheen het boek Nehemia? Toch even wat achtergrond straks. We gaan eerst lezen Nehemia hoofdstuk 1. Het gebeurde in de maand Gislif, in het 20e jaar, toen ik in de burcht Susan was, dat Hanani kwam, een van mijn broers, hij en mannen uit Juda. Ik vroeg hen naar de Joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren, en naar Jeruzalem. Ze zeiden tegen mij, de overgeblevenen die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende. En in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen. En zijn poorten zijn met vuur verbrand. Het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten. En begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw. Terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. Ik zei, och Heere, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor hen die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid voor de Israëlieten, uw dienaren. Ik beleid de zonden van de Israëlieten die wij tegen u begaan hebben, Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. We hebben het grondig bij u verdorven. We hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die ik verkoren heb, om daar mijn naam te laten wonen. Zij zijn toch uw dienaren en uw volk, dat u verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och, Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren, die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning. De tempel in Jeruzalem wordt verwoest in 586. Verschrikkelijk. Jeruzalem helemaal verbrand, de tempel afgebroken, het volk weggevoerd in ballingschap naar Babel. En ongeveer 50 jaar later, 538, komt dan Zerubabel met een eerste deel van de bannelingen terug. Ze mogen terugkeren. Het altaar wordt herbouwd, de offerdienst wordt hersteld en de tempel wordt herbouwd. En dan zien we Ezra, die met een tweede deel van het volk terugkeert in 458. Daar gebeurt de geestelijke opbouw. Lees Ezra daarvoor. Maar de muren en de poorten van Jeruzalem zijn niet herbouwd. En dat zal dus nu onder Nehemia gebeuren, ongeveer in 445 voor Christus. Nehemia bouwt samen met het volk. En dat is ook zo in Gods koninkrijk. We mogen samen bouwen. Het gaat erom samen te werken. Prachtige uitdaging voor 2016. Het is er bijna, hè? Een goede dikke 3 weken. Is een goede uitdaging om samen als gemeente te gaan bouwen in het komende jaar. Hoe bouwen we nu als Nehemia? Wat is zijn geheim? Want het waren onze vragen, toch? Wat loopt als een rode draad? Nehemia, en dat lezen we in het eerste hoofdstuk, is een man die aan God toegewijd is. Het hele boek ademt dat uit. Het wordt beschreven vanaf het eerste hoofdstuk en het loopt door het hele boek heen. Het is een man die vertrouwt op God. En die ook schietgebeden heeft. Hè. Zo kort eventjes gaat hij een gebed naar God oprichten. Hij verwacht het van God. Is verbonden met God. En ja, toen ik bezig was met de voorbereiding, dan dacht ik, ja, Nehemia, ja. We willen in zijn voetsporen wandelen. Maar ik moest nog denken aan iemand anders, die ook altijd verbonden was met zijn vader, de Heer Jezus zelf. Wij mogen ook in zijn voetsporen treden, als we dit gaan toepassen. Laat ons kijken, vanaf vers 4, wat staat er? Er is een reactie van Nehemia. Een reactie op wat we in de eerste verse gelezen hebben. Hij hoort van de grote nood in Jeruzalem. Er is grote ellende. Nochtans, Nehemia is geboren in Babel. Hij is niet weggevoerd geweest. Is daar geboren, in ballingschap. En toch zie je zijn reactie. Zijn reactie omdat Jeruzalem in nood is. Hij zet zich neer. Met andere woorden, hij stopt met zijn normale werkzaamheden. Dat moeten wij ook soms doen. We moeten soms stoppen met onze normale werkzaamheden en God gaan zoeken. En hij weent, hij bedrijft rouw, dagenlang, dag en nacht gaat hij vasten, gaat hij bidden. Hij gaat God zoeken. En hij bidt niet zomaar eventjes. Als je het gaat bestuderen, dan zien we dat we in hoofdstuk 2 zijn we 4 maanden verder. Is 4 maanden aan het bidden. Nemen wij tijd om op de knieën te gaan. Hoe is uw gebedsleven? God verlangt ernaar dat u dicht bij hem bent. Of is uw gebedsleven maar heel kort iedere keer? Of juist heel intensief? Verlangt u naar meer? Zoals al gezegd, 2016 gaat straks beginnen. Een nieuw jaar. Kent u het? Voornemens? Ik wil u vragen om geen voornemens te nemen. Geen goede voornemens. Maar smeek God dat hij u als een Nehemia zal maken. Een man van gebed, een vrouw van gebed, die grote dingen mag verwachten en grote dingen mag doen in Gods koninkrijk. Die iets mag betekenen voor andere mensen in uw omgeving. Die misschien iemand anders tot de Heer mag leiden. Die op uw werk iets mag betekenen. Die in de gemeente een taak mag opnemen en een grote zegen mag zijn. Gebed, vast een verootmoediging. Schuldbelijdenis ook. We hebben het gelezen. Dat zal ons klaarmaken om echt ten volle een opdracht van God te vervullen. Wat gebeurt er als we veel tijd in gebed en verootmoediging doornemen? Wat gebeurt er? Laat ons kijken, vers 5, wat staat er? Nehemia noemt God een grote en ontzagwekkende God. Het eerste gevolg is dat we zien wie God is. Een grote, almachtige God. Dat is wat gebeurt als we ons buigen voor hem. God zien we zoals hij werkelijk is. Die troont boven alles. Die alles in zijn hand heeft. Niets is onmogelijk voor hem. Hij weet precies wat er moet gebeuren en hij kan grote dingen doen. Laat ons erkennen dat God de Almachtige is. Ik moest denken aan het vers uit Efeziën 3, vers 20. De Heer is bij machte om oneindig veel meer te doen dan wij bidden of maar beseffen. Je gaat God zien zoals hij is. Dat is een eerste gevolg. Een tweede gevolg is dat je jezelf ook gaat zien zoals je werkelijk bent. Je gaat je op de juiste manier zien. Je ziet hoe heilig God is en je gaat beseffen, ik ben niet heilig. Ik ga schuld belijden. Ik ga mij buigen voor hem. En dan kan God aan het werk. Nehemia doet het ook. Nehemia gaat schuld belijden. Van zijn persoonlijk leven, maar ook van het volk. Eerst even persoonlijk. Jezelf laten reinigen. Er staat in Hebreeën 12, vers 14, zonder heiliging zal niemand de Heere zien. Als we tot bekering gekomen zijn, dan zegt God, en nu gaan we aan het werk. Nu mag er een heiliging plaatsvinden. Stap na stap mag je meer gaan lijken op de Heer Jezus. Maar toch moeten we dikwijls vragen, Heer, toon mij uw zonde, toon mij mijn zonde. Toon mij wie u bent en wie ik zelf ben. Geef mij zondebesef, werk met uw geest in mij, overtuig mij van zonde, vernieuw mij, reinig mij. We zingen het lied, kneed mij, vul mij, zend mij. Dat is het. God moet ons kneden, moet ons tonen wie we zijn, dat we eigenlijk maar zwakke, zondige mensen zijn. En dan, ja, dan gaat God ons vullen, gaat ons zenden. Net als Jesaja, die zegt, Heer, hier ben ik, zend mij. Er is een voorbereiding die nodig is. Nehemia beleidt zijn persoonlijke zonden, die van zijn familie, maar ook die van het volk. Nochtans, we lezen in Gods woord, ieder is voor zichzelf verantwoordelijk. En toch gaat Nehemia pleiten voor het volk. Hij pleit en hij vraagt aan God om genadig te zijn. Dat hij het volk zou overtuigen van zonde door zijn geest. Dat mensen zich zouden keren tot God. Ook wij mogen op die manier bidden. Voor ons volk. Voor Europa ook. We mogen bidden voor ons land. Er is veel aan de hand. Maar we mogen bidden dat Europa en ons land mogen terugkeren naar God, juist doorheen alle crisissen heen. Zou God niet juist een crisis geven, zodat we terugkeren naar hem? Dat is een principe die we tegenkomen in Gods woord. Laat ons bidden dat God mensen mag wakker schudden. En laten we getuigen. En laten we vertellen van wie God is. En dat mensen naar hem mogen terugkeren. Wij mogen onszelf voorbereiden op Gods werk, net als Nehemia. Gebed, vasten, verootmoediging, schuldbelijdenis. En dan gaat God doorheen het bidden zijn plannen bekendmaken aan Nehemia. Hij zal op een zeker moment, dat zien we in hoofdstuk 2, weten wat hij moet doen. Komen we straks op. Doorheen het vasten en bidden toont God wie hij is. Even een voorbeeldje. Wij hadden met onze groep die het project hebben voorbereid, we hadden gezegd, we gaan in maart een week hebben van vasten en gebed. We gaan Gods aangezicht zoeken. We gaan vragen dat hij de volgende stappen mag leiden. Dat hij mag tonen wat zijn wil is. En wij waren bepaald bij Deuteronomium 6. In Deuteronomium 6 staat dat God aan de Israëlieten, als ze in het beloofde land zouden komen, dat hij ze huizen zou geven die ze niet gebouwd hadden. En er staat letterlijk huizen vol kostbare dingen. En we hebben dat gelezen, we hebben gezegd, Heer, we nemen de vrijmoedigheid om hiervoor te bidden, dat u ook iets mag geven wat van u komt. We zagen het niet zitten om jaren te bouwen of te verbouwen. We hebben gezegd, Heer, wil iets geven dat klaar is, waar we zo kunnen instappen. En nog geen 2 maanden later krijg ik een site door en stonden deze 2 hotelgebouwen erop. Toen hebben we gezegd, ja, we denken dat dit het is. We hebben nog een maand genomen van bidden, overleggen, onderzoek, raadvragen aan raadgevers. En toen hebben we gezegd, ja, dit is wat God ons wil schenken. En dan zie je dat je eigenlijk door samen als groep te vasten en te bidden, dat God zijn verdere stappen toont. Als je voorbereid bent, geestelijk, zoals Nehemia, dan gaat God groen licht geven voor een aantal dingen. Soms hebt u misschien de indruk, er zit een blokkade, er gebeurt niks. Ik ben aan het bidden voor iets en het lukt niet. En laten we heel dicht bij God leven. En net als Nehemia, God zien wie hij is. Laten we onszelf voor hem buigen. Onszelf vernederen voor hem. En dan gaat God grote dingen doen. En dan zie je in hoofdstuk 2, dus lees het maar thuis, dan heeft Nehemia dus 4 maanden gebeden en dan zie je hoe er van alles gebeurt al direct. Nehemia is afgestemd op God. Hij neemt tijd om bij hem te zijn. En ik stel me de vraag, er zijn zoveel dingen die ons de dag van vandaag afleiden. De pc, de tv en noem maar op. De smartphone. Wat kunnen we bezig zijn daarmee? En ik wil u een uitdaging toewerpen. Ik wil u vragen om de helft van de tijd waar u voor de televisie zit, of met de computer, eigenlijk dingen aan het doen bent die niet echt nodig zijn. Om de helft van die tijd te nemen om God te zoeken, om in gebed te gaan, om in zijn woord te lezen, en om te vragen, Heer, toon mij, wat is uw wil voor mijn leven? Als we al de helft van de tijd daarvoor zouden geven, wat zou God ons dan niet allemaal kunnen tonen? Of uw hobby, uw sport waar misschien eigenlijk te veel tijd naar gaat. Het is goed om te sporten. Het is goed om te bewegen. Het is nodig. Het is goed om een hobby te hebben. En te ontspannen. Maar misschien gaat er voor u wel te veel tijd naartoe. Moet u zelf in gebed ook onderzoeken. Misschien voor de dames, winkelen. Zwak iets. Ja, hoeveel uren gemiddeld per week gaan daar naartoe? Hoeveel uren per jaar, als u het uitrekent? Misschien wat minder gaan winkelen en tijd ook nemen om God te zoeken. Maar dat laat ik aan u over. Laten we tijd nemen om echt God te zoeken. Misschien voor de mannen die carrière willen maken, misschien ook vrouwen. Ze zeggen, ik wil altijd maar hoger op de maatschappelijke ladder. Ik wil nu nog verder in mijn werk. Misschien moet u zeggen, nee, het is goed zo. Ik heb al een paar keer met mensen gesproken die zeggen, ik heb niet gezocht naar promotie. Want dan wist ik heb meer werk, meer verantwoordelijkheid. En er blijft zo weinig tijd over. Voor mijn gezin, voor mijn persoonlijk geestelijk leven, voor de gemeente. Ik heb gezegd, het is goed zo. En dat is ook iets wat ik u meegeef. Zodat er tijd is om in Gods koninkrijk aan het werk te zijn. Maar ook tijd, zoals gezegd, voor persoonlijk geestelijk leven. Daar begint alles mee. En ook voor het gezin. En dan zie je dat de koning, in hoofdstuk 2, ziet aan Nehemia dat er iets aan de hand is, en hij vraagt het, en dan bidt Nehemia heel snel tot God, en dan legt hij zijn vraag de koning voor, en de koning zegt onmiddellijk, het is goed. Hebt u het gezien? De voorbereiding is gebeurd, en de deur gaat open. En hij krijgt een escorte, en hij mag er naartoe gaan, hij krijgt verlof, en hij gaat er naartoe. Hij gaat naar Jeruzalem en hij gaat daar bouwen. En dat is wat we ook mogen doen. Bouwen aan eeuwige dingen ook, als we het nu met nieuwtestamentische termen gaan uitdrukken. We mogen bouwen aan Gods koninkrijk. Bouwen als Nehemia. Het begint in je eigen leven. Als het daar niet begint, dan moet je niet verder gaan. Neem tijd om te groeien in geestelijke volwassenheid. Word ten volle een discipel van de Heer Jezus. En dan mag je dat beleven in je gezin. Dat is de volgende stap. Of met vrienden. Een paar mensen die jou heel goed kennen. En dan mag je samen groeien, geestelijk. En dan mag het in de gemeente komen. Samen als gemeente Gods weg zoeken. Ook voor het komende jaar. Ik weet, er zijn wat veranderingen. Hè? Wouters gaat afbouwen. Hè? Er gaan nieuwe oudsten bijkomen. Geweldig om dat te zien. Dat God zo bezig is. Samen bouwen als gemeente. Dat is iets moois om te doen. Samen Gods wil zoeken. Voor wat betreft de toekomst van de gemeente. Daarvoor bidden. Neem daar ook tijd voor. Wat was Nehemia zijn sterkte, zijn geheim? Nogmaals, zijn verbondenheid met God. Daar gaat het om in het leven. Zijn verwachting van God ook. Verwacht je nog iets? Ja, wij mogen iets verwachten. Een man vol geloof en verwachting. Hoe zit het met ons? Hoe zit het met jouw geloof, met jouw verwachting? Of wordt het weer een jaar zoals zoveel andere jaren al geweest zijn? Voorspelbaar. Of wordt het juist een heel ander jaar, waar God dingen kan tonen die hij klaar heeft liggen voor jou? In Efeziën 2 staat, God heeft goede werken voorbereid voor ieder van ons. Wij mogen daar biddend en vastend naar zoeken. Wil jij een Nehemia worden? Of, zoals al gezegd, wil je meer gaan lijken op de Heer Jezus en God gaan zoeken? Laten we samen een moment nemen van gebed. Vader, we danken u heel hartelijk voor het voorbeeld van Nehemia. Een man Gods die u gezocht heeft en die wist op een zeker moment wat uw wil was. Maar wat een voorbereiding. Een man die ondersteboven was toen hij hoorde hoe slecht het eraan toe ging. Die weende. Die rouw bedreef. Die aan het vasten ging, die ging bidden, dag en nacht. Die u zocht. Maandenlang. Vader, ik wil u bidden dat u ons daarin ook wilt helpen. Om nog ondersteboven te zijn van dingen die
die niet goed gaan. In ons eigen leven, in onze gezinnen, in de gemeente, in deze wereld, in ons land. O Vader, we bidden dat u ons wilt helpen om uw aangezicht te zoeken. Te verlangen naar meer leven met u. Vader, wilt u dat zo bewerken? En wilt u het komende jaar een jaar laten zijn, wat niet is als andere jaren, maar een jaar waarin u alle eer mag ontvangen, waarin u uw wil kunt openbaren, en waarin dingen mogen gebeuren, waarvan we alleen maar kunnen zeggen het is door u gebeurd, omdat u wonderlijk hebt gewerkt. Wilt u dat zo schenken in ons midden hier en in heel ons land, in de gemeentes, in de levens van mensen, in Jezus' naam.